Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Hey Bas, goedemiddag.
Ah, Chris, goedemiddag en gelukkig nieuwjaar.
En gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook een heel mooi jaar gewenst. Dan zijn we toch meteen bij de inhoud, want we moeten toch een beetje vooruit gaan kijken vandaag wat dit voorjaar gaat worden rondom de president. Beginnen wat mij betreft met de actualiteit, want ja, het politieke jaar is begonnen in Washington natuurlijk. Vorige week donderdag kwam het huis voor het eerst in een nieuwe samenstelling met een democratische meerderheid bij elkaar. En meteen in een behoorlijk spannende situatie, want de shutdown, hè? Of moet ik zeggen de strike, zoals de president graag zou willen?
Ja, de president hoort graag de strike. En zoals de president zelf in zijn campagne al zei, I got the greatest words. Dus wie zijn wij om daaraan te twijfelen? Maar nee, hij wil liever niet dat het shutdown heet. Hij heeft natuurlijk eerst voor het blokkeren van een begroting een deel van de overheid heeft stilgezet, zei Trump bluffend tegen zijn democratische tegenstanders. Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze shutdown geheel op mij. Ik zal er trots op zijn om dat te doen. Mm-hmm. Maar nu die er is, begint hij toch nattigheid te voelen en terug te krabbelen. Hoewel, terugkrabbelen is niet helemaal waar. Maar in elk geval, hij probeert nieuwe woorden te verzinnen. Ja. En hij probeert ook nieuwe muren te verzinnen. Want de laatst voorgestelde muur is van staal en niet meer van beton.
Ja, want dat strike, dat kwam eruit voor dat hij op een gegeven moment had bedacht, weet je wat, ik doe net alsof al die overheidsmedewerkers, die grofweg 800.000 die nu geen geld krijgen, alsof die niet door mijn toedoen geen geld krijgen, maar alsof ze zelf in staking zijn gaan. De fabrieksdirecteur zegt, ik gooi de tent dicht en noemt het vervolgens een staking.
Dat is het trieste.
Maar goed, je zegt het, de muur, dat is de inzet. De overheid moet gefinancierd, het congres moet daar toestemming voor geven. Dat congres wil dat maar zonder de financiering voor die grensmuur. En Trump wil alleen een begroting goedkeuren waar dat geld, 5 miljard, voor die grensmuur in zit. Goed, dat duurt nu 2,5 week geloof ik,
ja,
zo'n beetje.
2 weken.
Ja. Waar gaat het heen? Want er is ook in dit weekend weer overleg geweest. De vicepresident heeft met de leiders uit huis en senaat om de tafel gezeten. Gaat het ergens heen?
Dat is een goede vraag, want wat we zien is dat vicepresident Mike Pence en de republikeinse leider in de senaat Mitch McConnell ongelooflijk hard proberen de verschillen te overbruggen. Maar de beide partijen zitten echt in een loopgraaf dit keer.
Ja.
Je hebt meestal wel dat er een soort doel is waar ze naartoe kunnen in de politiek. En in dit geval is dat niet zo. Er is eigenlijk geen. Er ligt alleen maar niemandsland tussen. Want Donald Trump, die lijkt zich niet te kunnen of te durven permitteren om die muur niet te bouwen. Dit is een zeer concrete belofte die hij in zijn campagne heeft gedaan. Twee beloftes eigenlijk, hè. Vergeet dat niet. Hij heeft gezegd, ik ga een muur bouwen en de Mexicanen zullen betalen.
Ja.
Dat betalen door die Mexicanen, daar hoor je niet veel mensen meer over. In elk geval de president nog maar zelden. Maar dat eerste, daar durft hij niet op terug te krabbelen. Het is, ik moest zelf erg denken aan Mark Rutte. Dat herinner je vast nog wel. En zijn verkiezingsbelofte van 1.000 euro voor elke werkende Nederlander.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt een strop waar je je nek in steekt. Want hoe concreter de belofte die je doet, hoe simpeler het voor je tegenstanders is om je te saboteren. En dat is precies wat hier nu gebeurt.
Ja, zei het dat Mark zijn hoofd daar toch wel weer uitgekregen heeft. Of dat.
Dat is echt. Ik bedoel, Donald Trump kan echt wat leren van Mark Rutte.
Ja, of dat Trump ook gaat lukken, dat is dus inderdaad de vraag. Maar je zei al, ja, eerst was het echt een muur, hè? Een concrete wall, een betonnen muur. Ja. Daar begint al wat te schuiven, want nu gaat het over een stalen muur.
Ja, stalen hekwerk. Hij heeft een ontzettend schattig plaatje getwitterd met inderdaad een hek met een hele puntige bovenkant en een kleine truck ervoor om te laten zien hoe hoog die was. En zo zou het er kunnen uitzien. Hmm. Ja, kijk, de president is op zoek naar een manier om zijn gezicht te redden in deze kwestie. Want hij heeft het nu ongelooflijk moeilijk. Hij heeft zich zelf in feite in een hoek geschilderd door die hele sterke belofte te doen. Terwijl zijn politieke vrienden in het huis, maar ook in de Senaat, allang zover waren dat ze met de Republikeinen mee konden gaan.
Ja.
Op weg naar een compromis. Zeg, geen 5 miljard op de begroting, maar 2,5 miljard.
Ja.
Trump heeft zich laten terugfluiten door het conservatiefste deel van de Senaat.
Ja.
En het conservatiefste deel van het huis. En vooral door conservatieve types daarbuiten die heel hard brullen.
Rush Limbaugh en Coulter.
En Coulter.
Ja.
Ja, ja, absoluut. Die hebben meteen gezegd, dit is een waarloos president.
Nou ja, en hij zit in die zin in een moeilijke positie. Dat nu ook net natuurlijk dat huis is aangetreden waar de Democraten de meerderheid in hebben. Na de midtermverkiezingen, vorige week donderdag. En dat er voor die Democraten dus eigenlijk geen enkele reden is om op dit moment iets toe te geven. Ze kunnen hem gewoon in zijn sop gaar laten koken. Sterker, ze hebben 2 wetten aangenomen, meteen op de eerste dag. Waarin ze in 1 wet zeggen, weet je, we gaan de hele overheid weer gewoon opengooien en financieren. Behalve dat stukje Homeland Security wat over de grens gaat. En daar gaan we dan wel een tweede wet voor invoeren. Waarbij we de komende 30 dagen dat gaan financieren. En dan gaan kijken hoe we eruit komen. Maar ook daarvan zou je zeggen, god, daar kan Trump toch in ieder geval ruimte mee creëren voor zichzelf. Maar dat doet hij ook niet, hè?
Nee, kijk, hij zou ruimte kunnen creëren als het zijn bedoeling is om de muur te bouwen. Maar zijn bedoeling is om te laten zien dat hij die muur bouwt. Precies wat je zegt. Ze geven hem 30 dagen de vrije ruimte om dat te doen. Maar hij voelt zelf geen bewegingsruimte, omdat in dit geval eigenlijk de Democraten zijn vijanden niet zijn. Misschien is dat een beetje paradoxaal.
Ja, leg uit.
De Democraten willen deze muur niet. Maar de Democraten willen eigenlijk vooral de president laten zien, de komende 2 jaar gaat u niet regeren zoals de afgelopen 2 jaar. Namelijk dat alles gebeurt wat u wil. Hm. Het begon er al mee dat Nancy Pelosi, inmiddels Speaker of the House,
ja,
en Chuck Schumer, democratische leider in de Senaat, dat die in de Oval Office kwamen en hoofdschuddend zeiden, u krijgt dit niet van ons. In die kamer, zei een van de assistenten achteraf, was het de eerste keer in 2 jaar dat Trump iets hoorde zeggen wat hij niet wilde horen. Ik weet niet helemaal of dat waar is, maar in elk geval, dat is het belangrijkst wat de Democraten te winnen hebben. Dus een president die bovenop een shutdown zit voor een maatregel die voor hen niet belangrijk is, is voor de Democraten goud in handen.
Ja. Ja. Ja, en ik vond het interessant wat je net zei, namelijk dat Mitch McConnell en Mike Pence, vicepresident en leider van de Republikeinen in de Senaat, wel heel erg veel moeite doen om een compromis te bereiken. Dat betekent dat zij, en vooral Mitch McConnell is daar interessant natuurlijk, omdat die zo'n beetje de sluwste politieke operator zo'n beetje van het hele congres is, die ziet kennelijk hoe schadelijk dit is. Hoe schadelijk is dit voor de president? Hij probeert de hele tijd te zeggen, ja, dit is de schuld van de Democraten. Maar wie wordt hierop afgerekend?
Het is vooral schadelijk voor de partij. En dat is wat Mitch McConnell ziet.
Hmm.
En er is natuurlijk iets geks gebeurd. Voordat de shutdown tot stand kwam, was de Senaat, inclusief de Republikeinen, was eruit. Hè? De Senaat heeft unaniem ingestemd met een verlenging van een noodbegroting. En dat betekent dat Mitch McConnell, precies wat je zegt, smooth political operator, die heeft gedacht, dit is prima voor Trump en dit is prima voor ons. En het probleem is dat Trump zeer gevoelig is voor de echt hardrechtse brullers.
Ja.
Die zeggen, je mag geen millimeter toegeven. En dat is zo schadelijk voor deze Republikeinen. Want we hebben afgelopen november de midterms gehad. We hebben gezien dat in het huis de Democraten groot hebben gewonnen. Waarom hebben ze in de Senaat niet gewonnen? Dat heeft te maken met hoe Amerika is verdeeld in meer landelijke staten en staten met veel grote steden aan de kust.
Precies.
Maar het heeft ook te maken met het feit dat er wordt elke keer een derde van de Senaat herkozen. En in dit deel van de Senaat dat moest worden herkozen, stonden heel veel door Democraten bezette zetels op het spel.
Ja.
Over 2 jaar, bij de presidentsverkiezingen, wordt ook weer voor de Senaat gekozen. Dan staan er weer meer Republikeinse zetels op het spel. Dus de Republikeinen zitten ditmaal in het defensief, waar de Democraten net uit zijn.
Ja. En waar gaat het heen? En hoe schadelijk is het inmiddels al? Ik bedoel, 800.000 mensen die niet betaald krijgen. Wij lezen dan, musea zijn dicht en parken zijn dicht. Nou, dat is te overleven. Als dit zegt dat het deze week doorgaat, waarmee het de langste shutdown uit de geschiedenis zou zijn. Ja. Wie gaat er dan allemaal onder lijden? En hoe groot wordt die druk dan dus?
Ja, voorlopig ligt de druk inderdaad bijna exclusief op de ambtenaren die het betreft. Wat in eerdere shutdowns vaak heel merkbaar en zichtbaar was, was het niet uitdelen van voedselbonnen bijvoorbeeld.
Ja.
En waar veel Amerikanen direct profijt van hebben. Dat is nog niet aan de hand. Dat komt pas als de shutdown zou duren tot februari.
Ja.
Dan komen de voedselbonnen bijvoorbeeld in gevaar of de belastingteruggave. Dan zie je dat de druk van buiten heel erg groeit. Ik denk eerlijk gezegd dat Donald Trump zich niet laat vermurwen door kermende ambtenaren. Er is geen, niet een soort verantwoordelijkheidsgevoel bij hem voor zijn ambtenaren.
Maar.
Dat zit gewoon niet in de man.
Maar.
Dus voorlopig is het inderdaad weinig merkbaar buiten de ambtenaren. Het is nu vooral echt een politiek gevecht.
Ja, een showdown echt. Hè? Ik bedoel, ze staan in de hoofdstraat van het dorp tegenover elkaar. En niemand durft nog zijn revolver te trekken. Maar die revolver is er wel, want die legde Trump volgens mij vannacht op tafel. Laat in de avond. Namelijk, hij zei, ik ga de noodtoestand misschien wel uitroepen. Want dan kan ik zorgen dat dat geld er gewoon komt.
Ja, dat zegt hij. Dit past natuurlijk in het rijtje manieren waarop Trump zijn ambt oprekt. Vanaf het begin dat hij aantrad, is hij gaan kijken, ben ik hier president met mijn checks en balances die me hinderen? Of ben ik hier eigenlijk een zonnekoning? Hij schijnt zijn politieke adviseurs en vooral zijn juridische adviseurs regelmatig te vragen, kan ik dit doen? Dit moet dan worden uitgezocht. Het is net zoiets als dat hij heeft voorgesteld om het leger de muur te laten bouwen.
Ja.
Daarvan zegt hij, ik kan het doen. En daarvan zeggen zijn tegenstanders, nee, dat kan niet.
Nee.
En dit zit nog allemaal een beetje in een soort limbo.
Ja, niet in een limbo, maar is denk ik sinds vorige week toch wel afgenomen. Hè? Dat moeten we
helemaal
toch wel even markeren. De machtswisseling in het Witte Huis, ik heb er de beelden van gezien. Je zei het al, Nancy Pelosi werd opnieuw gekozen door haar fractie en ook door Republikeinen om Speaker of the House te worden. Wat voor sfeer was daar? Wat was het beeld?
Ja, het verraste me eigenlijk. Ik heb dit ook nooit meegemaakt. En dat is ook niet het moment waar je in Nederland normaal gesproken naar kijkt. Het was heel erg huiselijk en gezellig en een beetje knus.
Veel kinderen erbij?
Kinderen en kleinkinderen meegebracht. En er was een soort uitgelaten sfeer. Er liepen mannen met baby's op de armen. En, wat in één oogopslag natuurlijk heel erg opviel. En dat is ook niet zo gek. Dat is, als je vanuit het spreekgestoelte keek, zag je rechts een kleurige bende met mannen en vrouwen met allemaal kleren en een paar met inheemse gewaden aan.
Hmm.
En rechts zaten allemaal mannen die in zwart en blauw en grijs zaten te wachten tot hun kandidaat werd afgeserveerd.
Ja.
Dat waren de Republikeinen. Ja, het is, ik geloof er zijn 102 vrouwen in het nieuwe huis en 13 daarvan zitten bij de Republikeinen.
Ja.
Dus dat zegt wel iets.
Ja, en dat getal van 13 is ook al heel erg lang constant bij die Republikeinen. Er komt ook niks meer bij.
Precies.
De Democraten gingen er wel meteen ook in die zin stevig in, dat ze ook gelijk een paar wetten aannamen. Die twee over de shutdown, daar hadden we het al over. Maar ook HR1, dat wil ik toch even markeren. Dat lijkt me een grote wet. Het gaat heel erg over de verkiezingen, geloof ik. Wat staat daar allemaal in?
Je hebt het over het Electoral College.
Ja.
Nou, dat is een belangrijke wet inderdaad. Het gaat zeker over de verkiezingen. Nou, je weet, het Amerikaans systeem is getrapt. Mensen kiezen per staat. Kiesmannen die beloven op een partij te stemmen, op de president te stemmen. Dat Electoral College, dat is naar rato verdeeld. En die ratio's, die verhoudingen, die worden om de 10 jaar vastgesteld in een census, in een volkstelling. En ja, de meeste mensen zijn het wel over eens dat dit kiesstelsel de dunbevolkte landelijke staten bevoordeelt boven de steden en daarmee de kuststaten. En daarmee bevoordelen ze de Republikeinen boven de Democraten.
Hmm.
En zoals je weet, Donald Trump is president geworden met een meerderheid van de kiesmannen, maar niet met een meerderheid van de stemmen in de Verenigde Staten. Als Amerika een kiesstelsel had gehad als het Nederlandse, dan was Hillary Clinton nu president geweest en dan zat Donald Trump alleen maar te twitteren.
Ja.
Dat is niet gebeurd. En het afschaffen van het Electoral College zou het systeem dichter bij de gewone representatieve democratie kunnen brengen. Dat is voor democraten die een meerderheid van de bevolking hebben, eigenlijk al heel lang, zou dat een heel gunstig geval zijn. Het is interessant, hè? Precies wat je zegt. Het feit dat een van de eerste wetten die ze aannemen een wet is om de verkiezingen 10% te kunnen veranderen. Dat scheelt enorm veel. Je ziet ook bij de midterms afgelopen november. Er zijn allemaal wetten aangenomen die direct betrekking hebben op het kiesstelsel. Zo mogen in Florida opeens mensen die uit gevangenis komen nu gaan stemmen. Allemaal maatregelen waarvan de democraten denken dat het hen bevoordeelt.
Ja, deze wet gaat natuurlijk niet doorkomen, want de Senaat gaat dat tegenhouden. Maar het is ook symboliek natuurlijk. Wat wel waarschijnlijk heel veel gaat schelen, daar moeten we het toch ook even over hebben, is dat de democraten nu, omdat ze de grootste fractie zijn, de voorzitters leveren van een aantal belangrijke commissies. Ik wou er even drie met je langslopen. Judiciary Committee, die toezicht houdt op alles wat de rechterlijke macht betreft. Intelligence, alles wat de veiligheidsdiensten betreft. En Oversight. En dat is eigenlijk een hele brede commissie die de regering controleert. Hè? Wat betekent het feit dat de democraten die nu voorzitten voor het presidentschap van Trump? We zouden een beetje vooruitkijken naar dit jaar.
Het eerste wat we moeten zeggen is dat dit inderdaad zeer belangrijke commissies zijn die door de democraten ook heel precies worden bemenst. Misschien mag ik één klein stapje terug doen. Je weet, in de midterms zijn de democratische leiders door de republikeinen als een soort, hoe moet je zeggen, landverraders neergezet. Hè? Nancy Pelosi en Chuck Schumer, dat waren de grote tegenstanders van Trump. Die zouden de resistance gaan vormen na de verkiezingen. En dat is aan het gebeuren en dat hebben zij heel goed voorbereid. Mm-hmm. Je weet dat ook in de democratische partij stemmen opgingen om die twee echte oude leiders, boven de 70 allebei,
te vervangen.
Ja. Dat heeft het niet gered.
Nee.
En nu betaalt dat zich uit. Waarom? Zij zijn zeer gedegen en ervaren politici die het de president heel moeilijk gaan maken. Deze drie commissies die je noemde zijn daar instrumenten voor. Ja, zij kunnen vanuit judiciary bijvoorbeeld allerlei dagvaardingen uitsturen richting het Witte Huis. En Gerald Nadler, die daar de voorzitter van is, een democraat, die heeft al gezegd, ik wil bijvoorbeeld Donald Trump zijn belastingaangifte nou wel eens zien.
Ja.
De man op intelligence, die heet Adam Schiff.
Ja.
Die heeft gezegd, ja jongens, kleine overblijfselen uit het Ruslandonderzoek, waar de Republikeinen niet hard hebben doorgedrukt. Hij noemde een fascinerend voorbeeld laatst in een interview. Toen die beroemde of beruchte ontmoeting was tussen het team Trump van de campagne in Trump Tower.
Met die Russen.
Die ontmoeten Russen in 2016. En toen heeft Donald Trump Jr., een van de Trumpianen die daarbij bij aanwezig was, heeft gebeld met een geblokkeerd telefoonnummer. Ja, wie heeft hij gebeld? Heeft hij zijn vader gebeld om te zeggen, nou, we hebben de deur door on Hillary?
Ja.
Of was het weer iemand anders? En dat heeft het vorige huis heeft dat gevraagd. Maar toen het Witte Huis zei, dat doen we niet, hebben ze geen dagvaarding gestuurd, wat een krachtiger instrument is. Adam Schiff zegt nu, ik ga zo'n dagvaarding natuurlijk wel sturen.
Ja, en hij kan het gewoon via de telefoonmaatschappij uitvinden.
Dat gaat hij ook doen. Hij gaat de provider vragen.
Ja. Ja, en toch is dat interessant, want daar liggen dus heel veel mogelijkheden om het de president heel moeilijk te maken. En tegelijkertijd, en dan komen we misschien weer terug bij waar je mee begon, hoe verstandig het toch is dat Nancy Pelosi en Chuck Schumer met al hun ervaring daar zitten. De democraten moeten daar ook een soort evenwichtskunst bedrijven, hè? Want als ze de indruk wekken dat ze alleen maar achter de president aanzitten en alleen maar hem het met zoveel mogelijk subpoena's en onderzoeken moeilijk maken, dan kan zich dat tegen ze keren. Ze moeten een midden zoeken daar.
Zeker, want het is, ja, anders wordt het, om maar een heel vies woord te gebruiken, politiek. En dan, dat vinden mensen niet prettig.
Ja, nee.
Ja, zij willen altijd zien dat het, ja, nee, daarom, je weet hoe dat gaat. Ze beginnen ook altijd tegen elkaar te zeggen, we hopen goed samen te werken, want als we goed samenwerken, wordt het land beter geregeerd. Nou, dat is prima. Dat willen de kiezers ook graag horen. Zowel Republikeinen als Democraten willen horen dat de mensen die zij naar Washington sturen, daar gaan zitten regeren en het elkaar daar niet al te moeilijk gaan maken. Dus dat is een hele dunne draad waaroverheen zij gaan balanceren. En je ziet meteen, er zijn, ik geloof, iets van 100 nieuwelingen of 75 in de democratische fractie. Ja, er is er meteen eentje die van de draad is gekukeld. Dat is mevrouw Tlaib. Die heeft zich laten meeslepen op een vrij kleine bijeenkomst, maar die wel werd gefilmd. Maar ze zei, we're gonna impeach the motherfucker. En dan had ze het over de president.
Ja,
nou, dan zie je dat meteen mensen als, ja, maar, ja, dan zie je meteen mensen als Gerald Nadler en anderen zeggen van nou, zo, dat zou ik zou het zo niet hebben gezegd. En het, we moeten ook nog maar kijken.
Je ziet, en de president sprak schande van haar taalgebruik. Dat was ook wel opmerkelijk.
Dat was zeer belangrijk. Deze president die bekend staat om zijn beschaafde taalgebruik, die had daar natuurlijk last van.
Ja, dus dat is dat evenwichtskoord. Ja. En tegelijkertijd, bedoel, er heeft zich ook in de afgelopen weken dat wij even met vakantie waren, wel het een en ander opgestapeld aan nieuw materiaal. Ik wilde even twee dingetjes kort nog uithalen. Mm-hmm. Er was opeens een bericht dat, terwijl Michael Cohen ook bij alles wat hij inmiddels heeft toegegeven en zijn samenwerking met Robert Mueller, de voormalige advocaat van Trump, altijd ontkend heeft, namelijk dat hij in Praag zou zijn geweest in de aanloop naar de verkiezingen en daar overleg zou hebben gehad met Russen. Dat stond in dat befaamde Steele dossier enzovoort. En opeens was daar een bericht dat de cellfoon van Michael Cohen, dat had McClatchy, dat is een nieuwsorganisatie in Amerika, uitgevonden, dat hij contact had gemaakt met masten bij Praag. Dat zou wel eens een enorm nieuw element in het hele Ruslandonderzoek kunnen zijn. Hè? Ik heb er daarna niks meer van gehoord.
Ik ook niet. Er waren eigenlijk twee dingen. Zijn telefoon legde inderdaad contact met zo'n zendmast in Praag. En er zou ook een Oost-Europese geheime dienst zijn geweest. Ja. Die een telefoontje heeft onderschept tussen Russische agenten die tegen elkaar hadden gezegd, nou, Michael Cohen is in Praag hoor.
Ja
we kunnen het niet controleren. Nee. Maar fascinerend is het wel ook omdat zij natuurlijk anders over Michael Cohen gaan denken, omdat hij samenwerkt met Mueller. We weten niet wat hij ook nog allemaal blijft liegen. En daar was dit natuurlijk weer een mooi en interessant voorbeeld van.
Hij heeft het ook meteen weer ontkend.
Heeft hij aan Mueller verteld?
Ja, hij heeft het meteen weer ontkend ook, dat het zo was.
Ja,
en
hij zei, Mueller weet alles. Als het waar is, heeft hij Mueller hier iets over verteld. Ja. En als het niet waar is, hoe kan dat dan?
Ja. Nou ja, zo druppelen er toch iedere keer ook weer dingetjes. Er is ook een mysterieuze zaak tegen een bedrijf wat door Mueller gedwongen is om dingen te zeggen. Een buitenlands bedrijf, daar heeft zelfs het Hoge Rechtshof zich mee bemoeid.
In bezit van een land.
Ja, allemaal. Hoe staat het met dat Mueller-onderzoek? Het leek er even op alsof hij aan het afronden was. Maar ik lees nu weer dat het toch nog wel tot de zomer kan duren.
Nou, dat zeggen mensen. Dat is meer een kwestie van gewoon optellen. Mueller heeft bij het begin van zijn onderzoek een grand jury benoemd. Dat zijn burgers die meekijken met het onderzoek, vragen stellen, getuigen horen. De termijn van die grand jury die liep dit weekend af.
Ja.
En moest dus worden verlengd omdat Mueller nog niet klaar is. En die is met 6 maanden verlengd. En eerlijk gezegd, ik heb niet opgezocht of dat een soort reguliere periode van verlenging is.
Hmm.
Dus het hoeft niet te betekenen dat ze 6 maanden lang nog nodig hebben.
Nee.
Hij had een nieuwe termijn nodig.
Ja.
Aan de andere kant, sinds Mueller begonnen is, zeggen mensen hij is bijna klaar. En dat het is gewoon een groot onderzoek.
Ja.
Heel simpel, het onderzoek van Ken Starr tegen Bill Clinton, tussen de aanstelling van Starr en zijn rapport liggen 4 jaar. Dus ga er maar aan staan.
Ja. Al met al een situatie waarin je toch het beeld krijgt dat de president wel steeds meer een beetje in een hoekje komt te zitten. En het is ook stiller geworden, hè, in dat hoekje de afgelopen weken. Want we zagen achter en volgens het vertrek van zijn stafchef John Kelly en van zijn minister van Defensie Jim Mattis.
John Kelly zat natuurlijk echt in de pijplijn. Hè? Dat werd eigenlijk al maanden verwacht. Dat was net zoiets als Sessions. Mattis is natuurlijk schadelijker voor Trump op het eerste gezicht. Omdat hij is opgestapt na 2 omstreden besluiten van Trump. Namelijk, ik trek de troepen terug uit Afghanistan. En vooral, ik trek ze terug uit Syrië, want daar hebben we ISIS verslagen. Nou, ISIS is niet verslagen. Dat wordt inmiddels ook toegegeven door Trumps eigen adviseurs, onder wie zijn veiligheidsadviseur John Bolton, die net gisteren heeft gezegd, we gaan eerst ISIS verslaan en dan gaan we weg uit Syrië.
Ja.
Maar intussen is daarom inderdaad Jim Mattis, de oud-militair, hoge generaal, die defensieminister werd, is daarom opgestapt en een speciaal gezant die tegen ISIS vocht. Dus dit is pijnlijk, want hierover zijn ook republikeinse hardliners boos. Die willen helemaal niet horen dat ISIS is verslagen voordat het feitelijk het geval is.
Mm-hmm. Van Mattis was natuurlijk steeds het idee, dat is de adult in the room. Dat is de man die Trump nog kan weerhouden van al te drastische en mogelijk schadelijke beslissingen. Is er nu niemand meer die rol speelt?
Ik ben ze even kwijt, die daar nog over is. Kijk, het angstige van Trump is natuurlijk, hij is gekozen als een man die zei, ik ken het systeem beter dan wie dan ook en ik ga het helemaal veranderen en het is waardeloos. En moet je kijken wat een slechte wet we hebben, wat een slechte verdragen. Hoe slordig we met alles zijn. Ik ga alles opschudden. En hij heeft daarvoor Om dat te doen heeft hij een aantal mensen aangenomen, zeg maar van gekende kwaliteit, hè, mensen uit de politiek. En wel uit conservatief hoek, maar dan toch Jeff Sessions, die daar al heel lang meeliep in Washington. Maar hij heeft ook mensen binnen laten vliegen die daar niks mee hadden. De minister van Defensie, Mattis, is nu opgevolgd door een man die zijn hele leven bij Boeing heeft gewerkt. Hmm. Ja, bedoel, is dat nou iemand die je als minister van Defensie nodig hebt?
Ze hebben er ook vliegtuigen, dat kan je ervan zeggen. Ja,
ja, absoluut, absoluut. En ze bouwen ook militair spul. Ja. Ryan Zinke, binnenlandse zakenminister, die ook is opgestapt. Under pressure, zoals het heet. Die is opgevolgd door een lobbyist voor cliënten uit de mijnbouw en uit de oliebranche. Ja, dat is het soort mensen dat Trump nu om zich heen heeft. Ja. En de enige die er misschien nog iets van maakt als hij wordt benoemd door de Senaat, dat is de nieuwe minister van Justitie.
Kortom, we gaan een heel spannend jaar tegemoet. Er zijn al diverse commentatoren die voorspellen dat dit presidentschap dit jaar niet gaat overleven. Nou, wij voorspellen niks meer sinds de verkiezingen, dus dat ga ik ze niet nazeggen. En ook natuurlijk het jaar waarin steeds meer duidelijk zal worden over wie in 2020 de democratische kandidaat voor het presidentschap zal zijn. Elizabeth Warren, senator, heeft zich inmiddels als eerste gemeld. En dat beloof ik dan nu plechtig dat we het dit jaar daar ook over gaan hebben. Over de Democraten, Bas.
Heel goed, dat moet ook.
Ja, oké. Okay. Dankjewel voor nu. Tot over 2 weken.
Oké. Dag, Chris.